Dit is de UCK-podcast, de Utrechtse Communicatiekring live. Presentatie Maarten Hag.
Een hele goede avond en welkom bij deze podcast. Je luistert naar de podcast van de Utrechtse Communicatiekring, je hoort het al. En dit is alweer de vierde aflevering van onze podcastserie die deel uitmaakt van het project UCK Live. Vanavond bespreken we het dominante thema in het publieke debat van dit moment, racisme. Onder de titel, wat is de kleur van jouw communicatie? Racisme gaat namelijk via woorden en via beelden, met andere woorden, ons vakgebied. Maar hoe diep zit die discriminatie op basis van huidskleur in de Nederlandse samenleving? Misschien op sommige momenten heel subtiel. En hoe dragen wij onbewust bij aan racisme? Vooral ook, hoe kunnen wij bewust bijdragen aan een echt inclusieve communicatie? Kortom, hoe pakken wij als communicatieprofessionals daarbij onze rol? Dat is de vraag die als een rode draad loopt door deze podcast, waarbij we op zoek gaan naar concrete handvatten, tips, do's en don'ts. En jij kunt in deze uitzending meepraten. Dat werkt als volgt. Stel je vraag eerst in de chatbox. Begin je vraag even met twee vraagtekens. Dan ziet onze moderator Marjolein dat je mee wilt praten. Wanneer zij jouw vraag uitkiest, dan bel je in door te drukken op het telefoonsymbool rechts onderin je scherm. Je mag dan je vraag live stellen aan onze gasten of bijvoorbeeld jouw ervaring delen. Maar voor we echt losgaan, nog één huishoudelijke mededeling. Zorg dat je goed in de buurt zit van een goed wifi-signaal. Dan kun je de uitzending goed volgen en dan ben je straks goed verstaanbaar als jij je vraag stelt of je ervaring deelt in de uitzending. Wat staat ons te doen als communicatieprofessionals om binnen ons vakgebied en in onze communicatieuitingen racisme te voorkomen en diversiteit van Nederland recht te doen? Twee gasten gaan ons het komende half uur daarmee op weg helpen. Dat is ten eerste Hanneke Velten. Zij is onderzoeker bij Movisie, het Kennisinstituut voor Sociale Vraagstukken in Utrecht, en projectleider Effectief Discriminatie Bestrijden bij Kennisplatform Integratie en Samenleving. En de andere gast vanavond is Hubert Bedford. Hij werd opgeleid tot journalist aan de School voor Journalistiek hier in Utrecht. Hij werkte na een carrière als sportjournalist, als communicatieadviseur, onder meer bij de gemeente Utrecht en bij het College voor de Rechten van de Mens, en is nu woordvoerder bij de gemeente Amsterdam. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Racisme is discriminatie op basis van huidskleur. Hubert, om met jou even af te trappen, jij hebt een donkere huidskleur. Waar we op de redactie een beetje mee zaten te worstelen, is de vraag van, hoe gaan we dat nou in die podcast benoemen? Gaan we dan zeggen witte en zwarte mensen? Hebben het over mensen van kleur en dan ook mensen zonder kleur? Bestaat er consensus over inmiddels? Hoe praten we daarover?
Ja, ik denk, ik zou het eerst omdraaien. Hè, hoe word je graag zelf genoemd?
Ja, ja.
En volgens mij ga je dan zelf ook worstelen.
Ja.
En als het heel makkelijk is, als je het jezelf gemakkelijk wilt maken, dan zeg je gewoon mens. Of misschien zelfs man.
Ja.
En op de eerste plaats is dat ook hoe ik genoemd wil worden natuurlijk. Maar ik begrijp dat in het debat het wel belangrijk kan zijn en relevant kan zijn wat je afkomst is. Hoewel dat jammer is, hè? Want zeker als je naar mijn artikel, artikel hebt gelezen, maar daar komen we nog wel op.
Ja, maar als ik die vraag aan jou zou stellen, hoe zou jij jezelf dan naast mens en man definiëren?
Ja, dan ben ik gewoon een zwarte man.
Oké, ja, ja. In deze discussie wel in elk geval.
Ja.
Ja, want ik vind het zelf nog wat onwennig om mezelf wit te noemen. Ik ben er wel helemaal uit nu dat het blank, dat een term is die bij het grof vuil kan blijven. Maar ja, als ik dan kijk naar mijn huid, denk ik, ja, echt wit is het nu ook weer niet. Maar wat is het dan wel? Maar goed, dat ongemak is misschien ook precies wat het is. Hè? We zitten met z'n allen te zoeken van, we willen het graag goed doen. Nou ja, en dan constateren we ook met als makers van, ja, de hele redactie is wit. Ik ben wit. Bijna de hele communicatiekring is eigenlijk zo goed als wit. Snap je dat ongemak?
Ja, maar niet omdat die groep helemaal wit is. Tenminste, dat lijkt me niet. Ik vind het zinloos om per etniciteit te gaan bepalen hoe je genoemd wil worden. Want dan krijg je een taalvervuilend concept waar we geen van allen uiteindelijk uit gaan komen. En bovendien, voor je het weet, hebben we elke term die je bedenkt alweer besmeurd met de verschillende verkeerde connotaties, waardoor...
Gaat ons niet verder helpen. Eigenlijk zeg je, we moeten gewoon niet in groepen denken, gewoon individuen.
Precies. Ja, nou ja, niet eens individuen, gewoon misschien zelfs als collectief denken. We zijn allemaal mensen, het is één ras.
Ja.
Dus je zou als collectief met elkaar moeten praten over hoe je elkaar gaat benoemen. En dan ga je ook, als het goed is, ook dezelfde gelijke normen toepassen bij het benoemen van mensen.
Ja. Hanneke, even, hoe zou jij jezelf definiëren?
Nou, omdat ik... als je kijkt naar de internationale termen, dan gaat racisme over discriminatie op afkomst. Dus niet alleen op huidskleur. Racisme treft bijvoorbeeld ook mensen die Roma en Sinti zijn. Betreft ook Joodse mensen, betreft ook moslims bijvoorbeeld. Die een hele lichte huidskleur kunnen hebben. Dus het is eigenlijk een wat breder begrip. Waarin zeg maar er een bepaald beeld is vanuit... Ja, het is een theorie, hè, racisme uit de 19e eeuw. Bedacht om onderdrukking van andere volkeren dan het West-Europese te legitimeren. Dus dat heeft ook te maken met kolonisatie, met slavernij, met ons hele verleden eigenlijk. En daar zitten we nog steeds mee opgescheept eigenlijk. En daar moeten we vanaf.
Ja.
Dus het is ietsje breder, maar terug naar jouw vraag, hoe zou ik mezelf dan noemen? Nou, ik ben in ieder geval iemand die zeg maar wit privilege heeft, om het zo maar te noemen. Ik kan met mijn blauwe ogen en vrij lichte huid, word ik vrijwel nooit gecontroleerd bij de Albert Heijn, bij de zelfscan, ja. Zeg maar. Ik ben wel eens vergeten in te checken en dan kwam ik ermee weg. En dat ik word bij Schiphol nooit uit de lijn gehaald. En dat is een privilege wat dus samenhangt met het racisme in ons maatschappij. Dus dat is natuurlijk helemaal niet... eerlijk.
En dat is misschien dat wel iets wat echt de winst is voor mijn gevoel van deze tijd. Hè? Dat voor het eerst echt duidelijk op tafel ligt. Voor mij althans wel. Hè? Dus ik kan me herinneren dat Boris Dietrich had het in Buitenhof over witte mensen fietsen met meewind. Waar zwarte mensen voortdurend moeten horden lopen. Dat was het beeld dat hij gebruikte. En toen dacht ik, nou snap ik dat witte privilege verhaal eindelijk. Oké. Okay,
ja,
en meewind voel je niet, maar het is er wel. Ja.
Ja, precies. En je staat daar, je vergeet het soms. Als je dus bij die groep hoort, die wordt vaak gezien als, zeg maar, als echt Nederlands. In die beeldvorming. Hè? En het is. Kijk, het is natuurlijk allemaal onzinnig. Laten we daarover helder zijn, zoals Hubert al zei, er is maar één ras. En dat is het menselijk ras. En wij mensen zijn gewoon natuurlijk één. Maar in de beeldvorming van mensen hebben ze bepaalde beelden over van, oh, dat is een echte Nederlander of niet. En dan als ik iets zeg wat mensen niet zint, dan zeggen ze niet tegen mij van ga terug naar je eigen land. Maar dat zeggen ze wel tegen mensen, ja, wiens grootouders een keer uit Suriname kwamen. Terwijl, ja, als je het sec bekijkt, bijvoorbeeld Limburg hoort korter bij Nederland dan Suriname. Dus het is ook echt... We moeten ons ook realiseren hoe bizar het is.
Ja.
Dat er dus een beeld is van, oh, dat zijn dan echte Nederlanders en dat zijn geen echte Nederlanders. Nee, we moeten eigenlijk toe naar een beeld. En dat sluit ik me dus helemaal, denk ik, aan als ik het zo hoor bij Hubert. Van Nederlanders, dat is een volk van mensen met diverse huidskleuren, met diverse religies. En daarin zijn we zijn verschillend, maar we zijn ook samen...
Eén. Dat geldt voor Nederlanders en dat geldt nog op brede schaal, zoals Hubert hem neerzet, hè, voor mensen. Hubert,
ja, zeker.
Jij schreef op 12 juli een Facebook-post. Dat was, geloof ik, de aanleiding van het racisme-debat dat die avond op televisie zou komen met Jort Kelder.
Ja.
En daar schreef jij: huidskleur onderscheidt zwart niet van wit. Wie blank is, kan best zwart georiënteerde opvattingen hebben. Dat gaat eigenlijk nog een stap verder. Leg dat eens kort uit.
Dan neem ik echt het antiracisme, de strijd tegen racisme als startpunt. Even aan te sluiten op wat Hanneke net zei aan het begin van, kijk, racisme is een breder begrip dan discriminatie op zich. Racisme is natuurlijk een heel concept van systemen die bedacht zijn om andere mensen ten opzichte van wit met name eronder te houden.
Ja, precies.
En wat je dan ziet is dat daarin zijn we ergens uitgekomen waarbij zwart de compleet tegengestelde kleur is van wit. En dat alle andere kleuren zich daartussen zijn gaan proberen te vermengen. En dus ook op de een of andere manier gemanipuleerd zijn om te geloven dat ze een andere kleur hebben of een andere rassen tegenwoordigen. Ja. En in die realiteit leven we. Dus de Aziaten die zetten zich af tegen zwart. Soms de Italianen. Het Joodse volk kan zich afzetten tegen zwart. En ik generaliseer nu even, want dit geldt natuurlijk totaal niet voor alle mensen van die afkomsten die ik nu benoem. Maar meer om de positionering ten opzichte van zwart weer te geven. Dat heb je gekregen. En daarin hebben we ons allemaal laten bedotten. Dat is mijn idee. En daar werd ik me van bewust op het moment dat ik daar liep in het Nelson Mandela Park tijdens die tweede demonstratie in Amsterdam. En ik mijn camera had opengezet en liep vanaf Aminata Cairo's speech ter hoogte van het podium naar achteren, dwars door alle mensen heen. En ik kwam letterlijk alle kleurschakeringen tegen. Met allerlei uitingen en uitspraken en leuzen op hun keurig in elkaar gezette kartonnen borden en zo. En soms dan, je weet, een camera kijkt altijd in een bepaalde richting en dan hoor je een kreet van rechts en dan kijk je om, verwachtend dat daar misschien een zwarte man of vrouw staat. En dan stond daar gewoon een compleet blanke jongen of vrouw of meisje met blauwe ogen die precies dezelfde dingen zei als die zwart altijd roepen. Dan dwingt je ook om verder te gaan kijken. En als je dan gaat luisteren naar de jeugd van tegenwoordig, en ik noem het maar even jeugd, omdat ik zelf dan wat ouder ben. maar dat zijn dan toch ook mensen tussen de 25 en de 35, hoor. Dan hoor je ook dat ze op een hele andere manier omgaan met dit concept. En ze hebben eigenlijk allemaal, ongeacht kleur, last van racisme.
Oké. Ook de witte mensen onderaan.
Ja, ook de witgekleurde jongeren die gewoon de omgeving willen herkennen die ze normaal gesproken thuis of in de schoolomgeving, de plekken waar ze zijn opgegroeid, de online media waarin ze massaal met elkaar omgaan.
Maar bedoel je dan dat zij er last van hebben dat zwarte mensen worden gediscrimineerd?
Ja, zij hebben ook last van het feit dat zij daarmee worden belast. In die zin dat, ik noem maar wat hoor, ze komen in een omgeving waar ze solliciteren en komen op een arbeidsvloer. Nou, neem die dat communicatievak waar ze niemand meer terug zullen herkennen uit een vriendenkring. Geen Mohammed, geen Fatima, geen Kenneth, geen Edsel. Een hele andere omgeving waarin zij zich moeten gaan begeven, terwijl ze gewend zijn om in een veel gemêleerdere omgeving rond te gaan, om vanaf met de andere kant van de wereld te communiceren, zelfs start-ups te beginnen.
Stemt dat jou dan hoopvol als je dat ziet? Hè? Want ik moet denken aan die uitspraak van James Baldwin, van ik ben geen neger, maar een mens. De witte onderdrukker moet zich afvragen waarom hij een neger nodig heeft, zegt hij, en daarvan zal afhangen of de toekomst hoopvol is. En dan denk ik, volgens mij hebben we nog een hele weg te gaan, maar als jij dan, die jeugd zit in een heel andere realiteit als ik jou zo hoor. Dat is hoopvol.
Ja, maar je stelt hem ook goed, want je zegt, waarom hebben wij als maatschappij, ik bedoel, het gaat niet zozeer om die witte maatschappij, ik denk dat als James Baldwin nu hier had gezeten, dan had hij die vraag verbreed. Ja. Waarom heeft men de neger nodig?
Hubert, even naar jouzelf. Als één ding maar ook duidelijk is geworden in de afgelopen periode, dan is het dat letterlijk elke zwarte Nederlander, om daar even toe te beperken, racisme heeft meegemaakt. Ja, ongetwijfeld jij dan ook. Soms misschien op een hele subtiele manier, soms heel openlijk. Kun je daar eens een voorbeeld van noemen dat je zegt van ja, mensen begrijpen dat misschien niet, maar dat is dus echt heel pijnlijk.
Ja, en wat ook duidelijk is geworden in de afgelopen tijd is dat de zwarte Nederlander inmiddels voorbij dat punt is gekomen dat hij zich nog bezighoudt met die schrijnende voorbeelden en de ervaringen van. En daarbij is wit Nederland blijkbaar niet helemaal meegekomen. En daarmee bedoel ik dat ik heb totaal die behoefte niet om dit soort voorbeelden te noemen. Dat is ooit wel geweest. En ik ga er eentje noemen waarbij dat meteen ook illustreert wat ik bedoel. En dat is tijdens mijn studietijd geweest. We hadden een bijbaantje waar we met allerlei medestudenten samenwerkten. En dat waren shifts van de ochtend tot de avond en de avond en de nacht. En studenten bij elkaar, dan krijg je discussie. En dat was altijd mooi. En ik kan me herinneren dat een van onze, mijn collega's, zij was rechtenstudenten, in het verhaal over racisme toen tegen mij, of aan mij vroeg, toen ik aangaf van ja, natuurlijk ben ik hier ook wel eens gediscrimineerd. Ik woon als zwarte man in Nederland. En zij me toen aankeek en zei, ja joh, ben jij gepest? Nou ja. Voor mij was toen het debat over. Ik hoefde daar niet meer over te praten. Was klaar.
Omdat zij discriminatie vergeleek met pesten, bedoel je?
Ja, ten eerste ben je dan zo ver van de realiteit verwijderd dat ik om te beginnen dat uit te leggen, dat zou me echt, ik weet niet hoeveel uur kosten, met als risico dat ik vervolgens nog voor overgevoelig zou worden uitgemaakt, ook wat toen de tijd erg in was. Maar het tweede, dat zij überhaupt dacht dat zwarte mensen pesten nog beschouwen als racisme of discriminatie, dat het niveau is waarop wij dit bespreekbaar zouden maken, dat wij ons überhaupt daar druk over zouden maken als het ging om pesterijen, zoals met rood haar of met een beugel rondlopen.
Het werd eigenlijk gebagatelliseerd.
Als je zo'n verschil ziet, dan is het voor de gekleurde mensen in Nederland bijna onmogelijk om daar een gesprek over te hebben.
Helder. Ja. Vorig jaar, 16 juli. Een tv-uitzending van Jinek. Politiehoofd Erik Akerboom was toen nog korpschef bij de Nationale Politie. Het is een fragment, Hubert, wat jij graag wilde laten horen. Dus daar gaan we even naar luisteren. En dan wil ik van jou weten waarom je dit wilde horen. Akerboom reageert hier op de beschuldigingen van discriminatie en racisme bij de politie.
Zeker wel. Ik herken mij zeker wel. En als jij om je heen kijkt en op een schoolplein of langs de kant van het voetbalveld of in een bedrijf of in het uitgaansleven en je ziet wat daar gebeurt, dan gebeuren die dingen in principe ook in het politiekorps. Mooier kan ik het niet maken. Mm-hmm. Wij zijn gewoon mensen. En daar gebeuren ook uitwassen die ook in de samenleving voorkomen. En als wij meer diversiteit willen binnenbrengen in die politie, dan breng je ook spanning binnen. En dat is meer dan ooit zichtbaar de laatste.
Ja, Hubert, dat laatste ging het jou om. Hè? Als er meer diversiteit binnenkomt in een organisatie, komt er ook meer spanning.
Ja, ik vind het mooi dat hij zo open is en zegt van, goh, wij bij de politie zijn ook gewoon normale mensen. Ook bij ons komt het voor. En dat vind ik klasse. Maar dan gaat hij inderdaad besluiten met op het moment dat je diversiteit binnenbrengt, dan breng je dus ook spanning binnen. Dan moet je je voorstellen dat je een Marokkaanse jongere bent, je bent tussen de 25 en de 30 en je wil graag bij de politie starten. En je zou daar ook heel veel kunnen betekenen, want met name mensen uit die groepen zijn daar nodig. En dat je door de hoogste baas in de organisatie wordt beschouwd als spanning.
Ja.
Hoe gemotiveerd ben je dan nog om hieraan te beginnen?
Ja, dat is ongelukkig geformuleerd misschien, want het is misschien wel gewoon de realiteit die hij ervaart. Of zeg je van ja, het is misschien wel zo, maar je moet het niet zo
kan
zeggen.
Nee, dat kan niet zo zijn. Je kunt niet, je brengt niet spanning binnen door, kijk, hij is verantwoordelijk voor diversiteit. Hè? Ik bedoel, het is degene die daarvoor verantwoordelijk is, die beschouwt het diversificeren van de organisatie als spanning binnenbrengen.
Ja, precies. Ja, ja.
Hanneke, reageer eens. Hoe luister jij daarna dan?
Ja, dit is. Kijk, vooroordelen en discriminatie gaat niet altijd heel bewust. En ik denk dat dit een heel goed voorbeeld ervan is. Van iemand die dus niet zozeer wilde discrimineren. Maar die dat dus echt. Ja, dus wel duidelijk weergeeft. Hoe hij eigenlijk denkt over diversiteit. Hè? Hij laat eigenlijk hier een stukje zien van die. Onbewuste bias die heel veel mensen in zich hebben, of eigenlijk het gros van ons in zich hebben. En ja, je hoort dus eigenlijk tussen de woorden door wat hij eigenlijk vindt, moeilijk meer diversiteit. Dus ja, dit is wel inderdaad, ik ben het helemaal met Hubert eens, dit is echt wel problematisch. En het is belangrijk dat we voelsprieten voor dat soort communicatie ontwikkelen. En dat we dus ook zelf, ook voor de communicatieprofessionals die luisteren, dat we erop letten. Dat soort ook die onbewuste vooroordelen geen rol krijgen in je communicatie. Ja. Het vraagt heel veel alertheid van jezelf.
Ja. Ja.
Ik beschouw mezelf bepaald niet als spanning. Ik beschouw mezelf ook niet als een last voor deze samenleving. Ik kom hier en ik ben hier niet geboren. Ik ben hier naartoe gekomen als kind. En ik ben hier opgegroeid. En ik heb echt het idee dat ik bijzonder veel toevoeg aan deze samenleving. En ik denk dat heel veel mensen uit andere landen datzelfde hebben. En ik daag de Nederlandse cultuur uit om dat te zien. En daar daag ik dus, en die persoon dus ook, Erik Akerboom op dit moment. Want, hij had dus ook, en zo had hij het volgens mij moeten beschouwen, om even antwoord te geven op jouw vraag of het waar is wat hij zegt. Hij had juist ervan uit moeten gaan dat deze nieuwe groep die hij binnen probeert te krijgen, wat lucht in de organisatie zal brengen. Wat meer kennis, wat meer connectie met de samenleving. Precies de dingen waar de politiemacht naar snakt op dit moment. Dat is volgens mij de benadering die je moet hebben als je voor diversiteit gaat staan. Zeker bij een organisatie waar dat een probleem is.
Ja, want aansluiten bij de samenleving geeft Akerboom zelf ook aan. Hè, van is belangrijk voor de politie. Dus volgens mij ziet hij zelf dat dilemma ook wel. Maar interessant inderdaad dat hij zelf in die woordkeuze, dat hij niet in de gaten heeft dat dat discriminerend is. Komen we zo op terug. Even als het gaat om die diversiteit in een organisatie halen, Hubert. Jij bent zelf nu werkzaam voor de gemeente Amsterdam. Die doet dat heel expliciet. Is dat inderdaad de manier, ook voor communicatieafdelingen, van nou ja, als je meer gevoel wil krijgen van wat is nou discriminerend en wat niet, om die blinde vlek als het ware zichtbaar te krijgen en de juiste dingen wel te doen, moet je die team diverser maken? Is het zo simpel?
Nou, nee, dat is het niet. Maar We moeten diversiteit ook niet zien als een doel. Hè? Net zoals, kijk, Hanneke gaf aan het begin mooi aan dat er een verschil is tussen discriminatie en racisme. Wil je racisme bestrijden, dan is dit zwaar onvoldoende. Wil je discriminatie bestrijden, dan is dit een goede zet. Wil je diversificeren, dan dat is oké, maar besef je dan wel met welk doel. Niet met het doel om racisme te bestrijden. Daar moet veel meer voor gebeuren. Dan moet je echt bij de wortel gaan beginnen. Wat de gemeente Amsterdam nu wel goed doet, Aminata Cairo is een van de trainers die straks bij de gemeente Amsterdam aan de slag gaat. Met ambtenaren. Ja. Die hem gaat leren het gesprek met elkaar te hebben, maar ook met anderen. En ook elke boodschap, elk verhaal, haar uitgangspunt is, iedereen heeft een verhaal. En dat verhaal moet iets zijn. Dat moet iets betekenen. Dat moet ontvangen worden.
Dat is eigenlijk nog wel veel belangrijker, zeg je. Dat er gesproken wordt met elkaar.
Maar dat is een heel ander doel dan te zeggen, we gaan daarmee racisme bestrijden. Ik denk niet dat de gemeente Amsterdam de illusie ook heeft met deze stappen. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat is ook de vraag die wij als communicatieprofessionals op dit moment aan de orde stellen, dat je je afvraagt in hoeverre zijn wij toegankelijk voor anderen dan witte doelgroepen.
Ja, dat is wel echt een vraag, denk ik, op heel veel communicatiebureaus en afdelingen. We gaan even naar een beller. Koen heeft een vraag. Koen, kom er maar bij.
Ja, het valt mij op dat ik hoorde Hubert zeggen, dan komt er meer lucht in de discussie.
Nee, in de organisatie. De politie.
In de organisatie, ja, sorry. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Van hoe breng je die lucht dan? Want ik merk dat ik wil het graag goed doen, hè, als communicatieprofessional. Maar je merkt ook dat het vaak op eieren lopen is om bang te zijn dat je een fout maakt.
Ja, nou, ik denk bij de politie, want dat is een ander voorbeeld, daar is het gewoon mis. Ja, dat stellen we vast, want dat is waarom er een speciale functie voor is opgetuigd. Om meer diversiteit binnen te halen. Daar zit het gewoon niet goed. Maar dat is niet overal zo. En ik denk niet dat jij vanuit dat uitgangspunt deze vraag stelt, Koen. Wat jij zegt is, hoe kan ik sowieso in het debat wat minder verkrampt bewegen? Dat begrijp
Precies.
ik dat goed?
Ja, begrijp je helemaal goed.
Hanneke.
We hebben vanuit KIS zeg maar honderden wetenschappelijke artikelen in kaart gebracht over wat werkt nou om vooroordelen, discriminatie, racisme te verminderen. En daarin zit een heel belangrijk communicatieaspect. En eigenlijk zitten er in ieder geval twee tips in die ik graag met jullie zou willen delen. De eerste is, herhaal vooral geen stereotypen. Je ziet vaak dat als mensen stereotype beelden onderuit willen halen ten aanzien van verschillende mensen van verschillende afkomst. Hè. Ze willen bijvoorbeeld een positief beeld. Of ze willen juist laten zien van nou, u moet niet zus of zo denken over moslims of over mensen van Surinaamse afkomst. Dat ze dan eerst allemaal gaan vertellen in een artikel, krantenartikel bijvoorbeeld, of in een documentaire of wat dan ook, wat al die stereotype beelden zijn. Maar ons onbewuste brein, zeg maar, het impliciete denken, daarin wordt dan juist zo'n stereotype versterkt. Als je die gewoon herhaalt. Dus ook al noem je dat dat het niet waar is. Dat u vooral niet moet denken dat bijvoorbeeld bij asielzoekers moet u vooral niet denken aan criminaliteit. Want dat blijkt allemaal niet zo te zijn, het onderzoek. Jouw brein onthoudt vervolgens wel die associatie.
Oké, okay, dus dat is tip 1. Dus stereotyperingen, die kun je niet bestrijden door het woord niet erbij te zetten. Dan moet je eigenlijk iets heel anders communiceren.
Ja.
Dus je moet ook niet zeggen, diversiteit in een organisatie zorgt niet voor spanning. Om hem gelijk maar even toe te passen.
Ja, exact. Ja, precies. Ja, je moet vooral niet denken dat een diverse organisatie heel moeilijk en ingewikkeld is. Nou, dan
maar zoals Hubert al zei,
wat moeilijk en ingewikkeld.
Ja, het brengt lucht in je organisatie. Dat is een positief beeld.
Exact. Ja. Dat is precies hetgene wat je neer wil zetten.
Mooi.
En een tweede is ook dat je een positieve sociale norm neerzet. Als je bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld wel een campagne gezien, daar wilden ze werkgevers bewust maken van het feit dat dat iedere werkgever vooroordelen heeft. Nou, dat is ook zo. En dat invloed heeft op die werving en selectie. Dat klopt ook. Maar als je alleen zegt, iedere werkgever heeft vooroordelen, of iedereen heeft vooroordelen, dan denkt iedereen, oh, nou, dat is kennelijk niet zo erg, want iedereen doet het. Ja, alles wat als je communiceert aan mensen van, nou, vrijwel niemand die scheidt netjes zijn afval, dan denkt iedereen, oh nee, dan ga ik het ook niet meer doen. Ook degene die het wel juist deden.
Dus we moeten in deze discussie eigenlijk ook weer vooral benadrukken hoeveel mensen racisme afwijzen. Dus weer het positieve,
exact, en je
of
moet
hoeveel
ook
mensen inclusief willen
zichtbaar maken leven. Dat verschillende mensen, eigenlijk Hubert deed dat ook al. Dus er zijn heel veel mensen bezig om racisme vooroordelen aan te pakken. Als je dat zichtbaar maakt, dan gaan nog meer mensen zich daarmee bezighouden. Zoiets heeft een inktvlekwerking, omdat mensen graag doen. Ik kijk met name naar sociaal-psychologische studies. Mensen doen graag wat andere mensen doen. Dus we moeten bij de aanpak van racisme ook heel erg laten zien dat heel veel mensen racisme onwenselijk vinden en ook zich daarvoor willen inzetten. Want zo gaan meer mensen zich daarvoor inzetten.
Dank, dat zijn twee hele mooie tips. Hubert?
Ik kwam een heel mooi voorbeeld tegen van een lector aan de Haagse Hogeschool. Die had naar aanleiding van de Black Lives Matter beweging besloten om een witte mannen huiswerkclub te beginnen. .nl. Dan heeft hij gewoon een uitnodiging voorgestuurd en dat loopt helemaal over van belangstelling blijkt. Met als intentie, hij zegt ja, ik werk aan de Haagse Hogeschool, ik werk met inclusie en toch besef ik dat ook ik blinde vlekken heb. Zijn er meer mannen met name, witte mannen, die met ditzelfde te kamp hebben. En wij willen eerst in een zekere veiligheid, in een veilige omgeving met elkaar hierover debatteren en kijken wat we ermee kunnen. Ja. Dat vind ik een zo mooi voorbeeld, dat je je ten eerste kwetsbaar opstelt, dat je zegt, ik weet het niet. Niet met als doel om kwetsbaar te zijn, maar met als doel om ergens uit te komen, om in een impasse en te beseffen dat je niet de enige bent en dat ook nog met anderen dan. Ik denk dat, ik heb eerder tegen jou gezegd, Maarten, we moeten een gesprek voeren voordat we een debat kunnen voeren. Dat dit zo'n voorgesprek is, dat kan leiden tot een gezond debat.
Ja, ja. Dus eigenlijk zijn we nog, want we hebben eigenlijk in een soort aankondiging van deze podcast gezegd, we willen eigenlijk kijken of we in deze podcast de stap kunnen maken van dat onhandige, bewuste, onbekwame. Hè? We worden ons bewust hoe onbekwaam we zijn. Naar, geef maar tips en tricks en dan weten we wat we moeten doen. Jij zegt eigenlijk van, nou ja, laten we eerst maar eens even stilstaan bij dat we het allemaal niet zo goed weten.
Ja, laten we eerst eens, want laten we eerlijk zijn, de gesprekken hebben al plaatsgevonden en die vinden al 40 jaar plaats, als ik me goed herinner. Ik hoor niet heel veel nieuwe argumenten en in de discussie dan toen ik een tiener was. Dus daar zit het hem niet in. Het zit hem meer in blijkbaar de dingen die niet zichtbaar of in ieder geval niet tastbaar zijn voor ons allemaal, daar kunnen we niet mee omgaan. En dat is volgens mij wat de Black Lives Matter nu naar boven brengt. Dat ook zij die in de veronderstelling leefden dat ze volstrekt niet discrimineren, volstrekt met een kleurloze bril naar de medemens kijken, dat ook die veel mensen uit die groepen nu beseffen van nou, dat is dus toch niet waar.
Ja.
Nou, dan komt een ander mechanisme in werking. Hoe kan ik hier iets aan doen? Nou, dan zijn er geen quick fixes. Dan moet je niet denken, we gaan even een diversiteitsprogramma volgen, we gaan een training volgen of iets dergelijks. Nee. En dan is het opgelost. Dan is er dus heel veel werk te doen. En dat vind ik het mooie aan die witte mannen huiswerkclub. Dat ze dus zeggen, dan beginnen wij bij de basis.
Ja, ja, fantastisch initiatief. Ja, heel mooi voorbeeld. Ik ga je toch dan de hamvraag toch nog een keer stellen, Hubert. Want we hebben natuurlijk al wat tips voorbij gekomen. Maar als jij nou zou zeggen van nou, onthoud dan in elk geval dit. Wat kunnen, moeten communicatieprofessionals, hoe moeten zij een rol pakken in dit hele verhaal, binnen hun organisatie?
Ik heb de indruk dat het communicatievak op zich nu bezig is met een herijking van zijn toegevoegde waarde, van zijn missie, zijn legaat als het ware. En dat je daarin je af moet vragen, wat is nou voor de opdrachtnemers de toegevoegde waarde van communicatie? Iedereen kan tegenwoordig communiceren, iedereen is journalist, iedereen kan publiceren, iedereen kan. Nou, dat kan het niet meer zijn. Voorheen konden we nog denken in middelen, maar dat is nu echt wel voorbij. Dus of het moet zijn dat je dat verbonden, wij zijn in staat om elke wenselijke doelgroep te bereiken. Dat kan hem zijn. En als dat hem is, dan moet je daarna ook de vraag stellen, en hoe gaan we dat doen? En wat beschouwen we als? En wat
misschien wel een vraag eerder inderdaad van lukt ons dat dan nu? Als we alle wenselijke doelgroepen in kaart hebben, van die willen we allemaal of die moeten we allemaal bereiken. Nou, als een gemeente Amsterdam lijkt me dat je alle Amsterdammers wilt bereiken. Lukt ons dat nu?
Ja.
Ja.
Ja, nou, dan leg je de kaart ernaast van wat bereiken we al en wat hebben we gezegd te willen bereiken. En dan zie je meteen het verschil. En als het verschil toevallig overlapt met de groepen waar wij nu over praten, dan heb je het lek boven.
Ja.
Volgens mij is dat de basis leggen bij communicatie. En vervolgens kun je aan de slag gaan. En
maar even in gemeente Amsterdam, Hubert. 170 nationaliteit of culturele achtergrond.
In Amsterdam Zuidoost alleen al.
Alleen, ja precies. Lukt het jullie?
Nee, absoluut niet. Nee, wat wij hebben gedaan is, we kijken er wel naar. We zien dat we heel veel mensen niet bereiken. We zien ook welke doelgroepen dat zijn. En naast de standaard doelgroepen van mensen die lager opgeleid zijn en dus minder gebruik maken van de standaardmiddelen die wij als overheid gebruiken, merk je ook dat je bepaalde etnische groepen niet bereikt. Wij hebben concreet wel gewoon problemen gehad met het bereiken van bijvoorbeeld Ghanese jongeren, maar ook Ghanese volwassenen. En we hebben op een gegeven moment een stagiair aangenomen en is gevraagd op welke manier wij onze eigen communicatie kunnen aanpassen om dat beter te doen.
Ah.
En zij heeft een heel mooi onderzoek gedaan en daaruit is bijvoorbeeld gekomen dat je in dit geval, hè, met name Ghanese jongeren, veel beter via WhatsApp kunt bereiken dan via die mooie Facebook berichten en zelfs geprinte berichten die wij altijd inzetten.
Kijk eens aan.
En dat was voor de hele afdeling echt een eye-opener. Dat je ziet dat WhatsApp, hoewel wij het zelf dagelijks en meerdere keren per dag gebruiken, dat absoluut niet hadden gezien als een medium om ook in te zetten bij de communicatie met onze inwoners.
Ja, dus kortom, je zegt van ja, als communicatieadviseur moet je echt je beroepseer van maken om alle relevante doelgroepen te bereiken. En dan, je moet je afvragen, doen we dat? En zo, nee, wat moeten we dan doen? Bijvoorbeeld die kennis, expertise, maar misschien ook wel feeling, hè, met de doelgroep in huis halen.
Ja, maar nogmaals, hè, want als we het hebben over debat racisme, hoe bestrijden we racisme, dat doe je niet op deze manier. Dit is wel een goede manier om al je doelgroepen te bereiken en dus meer inclusief te kunnen zijn.
Ja, want heb jij daar nog een laatste tip voor, Hanneke, voor hoe we dat in dat debat doen?
Nou, je moet allereerst niet debatteren eigenlijk, omdat je ziet in alle onderzoeken steeds terugkomen dat als je een debat voert, dan geef je juist ook heel veel ruimte, zeg maar echt een open debat met iedereen mag zeggen wat hij vindt, hè? Niet een debat met experts. Maar dan als je een debat hebt met iedereen die mag zeggen wat hij vindt, krijg je ook juist racistische meningen en mensen doen wat anderen doen, hè? Daar hadden we het net al over. Dus als je veel ruimte geeft aan racistische visies, meningen, uitingen, dan worden die ook weer groter, dan nemen andere mensen dat ook weer over. Dus ik denk dat we eigenlijk verder moeten dan het debat, maar wel toe moeten, zoals Hubert ook heel mooi schetst, naar die zelfreflectie. Maar ook gewoon naar je organisatie veranderen, zodat er binnen onze systemen geen ruimte meer is voor racisme.
Dankjewel voor die laatste uitsmijter. We zitten door de tijd heen. We kunnen het hier echt nog uren over hebben, denk ik. Maar het is goed dat we dat gesprek ook zo onder vakgenoten nu met jullie gestart zijn. Ontzettend bedankt allebei voor jullie waardevolle inzichten.
Bedankt.
Goed dat je erbij was, Hubert. Ook Hanneke, ontzettend bedankt voor jouw inzichten. Dan gaan we nog tenslotte constateren dat dit alweer de vierde podcast was van UCK Live. En dat alle afleveringen, ook deze, terug zijn te luisteren via de Podbean app en via onze website www.communicatiekring.nl. Aan dit programma werkte mee redactie Eva-Maria van den Balvert, Marjolein Stoop en Maarten Hag. Presentatie en techniek Maarten Hag. Tot slot laten we ons inspireren door India Ari, I Am Light. Een prachtige, werkelijk prachtige opname die vrij recent is verschenen. Een positieve boodschap van inclusiviteit die we bereiken door onszelf en elkaar te zien voor wie we werkelijk zijn. Dank voor het luisteren.
I am light, yeah.
I am light, I am light.
Light as in the opposite of heavy.
I am light, I am light.
Light as in the best word in the English language to describe the soul.
I am light, I am light.
I am not the color of my eyes. I am not the
skin on the outside.
I am not my
age. I am not my race.
My soul inside.